Ik vond die vergelijking van Maureen deze morgen wel sprekend. Van de noorderwind en de zuiderwind. De noorderwind zijn in ons leven moeilijkheden en moeite en beproevingen en zo en al. Maar dan de zuiderwind van Gods goede zorg en Gods troost over ons. Ik vond dat wel sprekend. En het gaat ook zo'n beetje daarover deze morgen. Laten we opnieuw naar Psalm 34 gaan. Want daar waren we vorige keer geëindigd. Psalm 34. We zitten ondertussen aan deel 6 in de serie en het zal ook het laatste deel zijn deze morgen. De volgende keer gaat het over iets anders. We waren vorige keer gestrand bij vers 20. Ik ga niet volledig de psalm lezen. Maar we waren gestrand bij vers 20 en ik wil me op twee versen focussen deze morgen. Op vers 20 en 21. Laten we ze lezen. Ik lees uit de HSV. Dat zegt David. De gelovige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. En dan vers 21. Hij, God, bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Twee korte versjes. Nog even herhalen. We hebben 5 maal nagedacht ondertussen over Psalm 34. Heel kort, want het is 2 maanden geleden. Het zit redelijk ver. Psalm 34, broers en zussen, is een prachtige lof- en leerpsalm van David. Waarin we ondertussen al weten dat David God looft. En hij heeft daar ook zeer veel gegronde redenen voor. Ja, omdat God zo actief betrokken is in zijn leven. David bevindt zich in heel veel benauwdheden. Hij roept tot God, God hoort hem en God komt hem tegemoet. En telkenmale, en als hij zo achteruit kijkt en dat beseft hoe God zo actief betrokken is in het leven van David, zet dat hem aan tot hartelijke lofprijs. Daarmee begint hij de psalm. Lees nog maar eens vers 2. Dan zegt hij, met heel zijn hart zegt hij, ik zal de Heer te allen tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Hij was zodanig verblijd dat hij zijn blijdschap uitsprak onder de zachtmoedende geloven, dat ook zelf de andere zachtmoedende geloven zich verblijden. Ja? David was enorm dankbaar en hij had er alle reden voor van de wereld. Maar niet tegenstaande God zo goed zorgde voor hem en telkens luisterde naar hem en hem zo beschermde. Ja, weten we ondertussen ook, broers en zussen, dat God het ook toeliet dat David serieus afzag. Dat hij leed, ernstig en zwaar leed bij momenten. Ja, zodanig zwaar zelfs, lees nog maar eens vers 19, dat David hier zegt, in vers 19, de Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzende van geest. Dat is waar, maar David geeft het hier vooral over zichzelf. David was een man gebroken van hart en verbrijzeld van geest. Waarom? Omwille van al de miserie en al de ellende die hij heeft meegemaakt in zijn leven. En nog zo meemaken na het schrijven van deze psalm. Dus wat ik wil zeggen, broers en zussen, deze morgen is de noorderwind en de zuiderwind. Dubbele wisselwerking in het leven van een christen. Eerst en vooral, Gods goede zorg is over hem, over ons, maar ook, broers en zussen, is Gods vorming, soms pijnlijke vorming, ook over ons. Die twee gaan hand in hand samen. We hebben ondertussen al gezien in de psalm dat tegenspoed en tegenstand in het leven van een gelovige er gewoon bij hoort. Punt. Dat zit in het pakketje. Het hoort erbij. Het is zelfs zo dat het een essentieel en cruciaal onderdeel is van ons geloofsleven. Het moet erin zitten. Het mag niet allemaal hanky-dory zijn in het leven van een gelovige. Het is niet zo dat God ons onmiddellijk na onze bekering proper was van onze zonde en ons in een hoge ivoren toren plaatst. Ver weg van deze wereld. Nee, natuurlijk niet. God plaatst ons midden in deze gebroken wereld en laat er ons actief aan deelnemen aan deze gebroken wereld. En dat zal een impact hebben op jou. Van wat mensen doen. Mensen kunnen soms rare dingen uitsteken met jou. Ja. Het is zelfs zo dat onze Vader het toelaat, inderdaad, zoals hij dat ook toestond bij David, dat bovenop het feit dat we miserie en ellende kennen, omdat we in een gebroken wereld leven, daarbovenop dat God het zelfs nog toelaat dat we ook vervolgd worden en pijn lijden omwille van ons geloof. God staat dat toe. Ik citeer de Heer Jezus in Johannes 15:20. Jullie kennen dat vers, je moet er niet naartoe gaan. Een dienaar, zegt de Heer Jezus, is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, wel, reken er dan maar op dat ze jou zullen vervolgen ook. Omdat je niet meer bent dan Jezus Christus. En dat geldt niet enkel voor Jezus' discipelen. Dat geldt ook voor ons, broers en zussen. Of jij en ik dat nu willen of niet, ook jij en ik zullen, net zoals onze Heer Jezus, pijnlijke perioden hebben in onze leven en pijnlijke momenten hebben. Dingen dat je zult ervaren, ook onder christenen, zoals kritiek, negativiteit, verwerping, eenzaamheid. Dingen die de Heer Jezus ook ervaarde, verleiding, verdriet enzovoort. Wat ik heb ondergaan, zegt de Heer Jezus, zullen ook jullie gegarandeerd ondergaan. Vooral degenen onder ons die er willen voor gaan. Ja? Dat wat er ook gebeurt in jouw leven, als je blijft vasthouden aan jouw geloof, vooral zulke broers en zussen, die zullen lijden. Zoals Paulus ook zegt. Allen die godvruchtig willen leven, zegt hij, zullen vervolgd worden. Ja? Dus als je echt godvruchtig wil leven, je zal dat ondervinden. Dus, inderdaad, God zorgt voor ons. Je zal niks tekort komen in je leven, omdat Gods goede zorg over jou is. Maar, tegelijkertijd, broers en zussen, en dat wil ik onderstrepen deze morgen, mag je niet verbaasd zijn. Als je plotseling door een hele moeilijke periode had. Je mag daar niet over verbaasd zijn. Ja? Als je allerlei narigheden ondervindt. Hè? Een Engels spreekwoord zegt, when it rains, you get wet. Begrijpen jullie dat? Als het regent, dan word je nat. En dat gebeurt. Ja? Soms is het niet zo. Soms is het heel dikwijls dat als er één tegenslag zit, dat er 2, 3, 4 en 5 onmiddellijk achterkomen. Ja? Petrus zegt dat dat een doodnormale zaak is voor de gelovigen. Je moet er niet naartoe gaan. 1 Petrus 4:12 zegt, wees toch niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. En hij noemt het een vuurproef. Waarom? Omdat je, als je iets door het vuur brengt, wat gebeurt er? Het wordt gelouterd. Hij komt er beter uit. Het is een vuurproef. Maar broers en zussen, en daar wil ik toch de nadruk op leggen deze morgen, u hoeft dat niet te zien als iets negatiefs. De vuurproef, moeite, tegenslagen, tegenstand, je moet dat niet zien als iets negatiefs. Integendeel, als je christen bent, mag je dat zelf niet zien als iets negatiefs. Want, we hebben ondertussen al gezien, dat alles wat dat jij meemaakt, dat dat mooi onder Gods toezicht staat. Dat staat onder Gods toezicht. Het is God die bepaalt of dat over jou komt of niet. En dat, broers en zussen, moet voor ons een grote troost zijn. Dat het God is die dat bepaalt. En een geruststelling. Weten dat God in jouw leven alles onder controle heeft. Maar ook alles. Dat kan je niet zeggen van een mens die niet gelooft. Er is een enorm groot verschil tussen iemand die gelooft in God en iemand die niet gelooft in God. Ik wil een voorbeeld geven. 3 maanden geleden belde mijn zuster naar mij. Ik heb nog 2 broers in mijn familie en 1 zuster. En ik had al jaren niet meer gehoord van haar. Ja, onze familie is gesplitst. Hé. Sinds mijn moeder gestorven is, spreken we niet meer tegen elkaar. Dat is al jaren zo. En voor mij zal mijn geloof dat wel iets tussen zitten ook. Dus 3 maanden geleden stuurde mijn zuster een mailtje naar mij. Ik was zeer verbaasd daarover. Wat stond 6 woorden in dat mailtje. Ik ga ze voorlezen. Luc, kun je me dringend bellen? Punt. Goed, ja, ik was al verwonderd van dat mailtje. Zo kort. Nu, ik ken Els, mijn zuster. Ze is altijd redelijk kort en direct op de man af. Dus, ik stopte onmiddellijk met wat ik deed. En, ja, heel nieuwsgierig natuurlijk, belde ik haar op. En ze viel meteen met de deur in huis. En ze vertelde me dat ze 2 dagen geleden of de dag voordien van de specialist was gekomen en de diagnose had gekregen voor darmkanker. Ze is 4 jaar jonger of ik. Darmkanker. Ja, uiteraard, dat was een donderslag bij klaarlicht nemen, zowel voor haar als voor mij. Goed. Ze gaf me nog de details van haar kanker en dat ze chemo zou nog de volgende week zou moeten beginnen en nog veel 5 en 6. En we praten zo wat over de dingen. Niks gezegd over de dingen van God. Maar aan het einde van het gesprek moest ik toch iets zeggen daarover. Heel kort zei ik tegen mijn zuster: wel zus, ik weet alleszins wat ik moet bidden. Maar ze is niet gelovig, hè? En ik hoorde haar nog, toen ze inhaakte, de telefoon inhaakte, hoorde ik haar nog zachtjes lachen. Maar ja, zo heb ik Els al altijd gekend. Ik ben 20 jaar bekeerd. Ze heeft dat allemaal gezien, wat er gebeurd is in mijn leven. En ze lacht daarmee, ze duwt dat weg. En ze bespot daarmee in feite. Ja? Ze ziet mij aan als iemand die zeer zwak is. Dus ze lachte nog zachtjes aan het eind van het gesprek. Maar wat ik daarmee bedoel is, broers en zussen, dat waarom geef ik dat voorbeeld van mijn zusters, van mijn zuster? Wel, omdat ze, spijtig genoeg, na al die jaren, na alles wat ze gezien heeft, nog altijd God verwerpt. Zelfs nu ze de diagnose heeft gekregen van darmkanker, kan best zijn dat ze dat overwint. Ja, veel mensen overwinnen darmkanker met de chemotherapie. Ja. Maar het kan ook anders uitlopen. Ik ken mijn zus, haar immuunsysteem is zeer zwak. Ja, de kans, ik denk dat de kans er voor haar dik in zit, dat ze er niet zal doorgeraken. Ik ken mijn zus. Ik weet dat ze wel een vechter is. Maar goed, wat ik bedoel, broers en zussen, is een mens die God verworpen heeft, die weet niet wat dat is om Gods troost en Gods zorg te ervaren in zijn leven. In alles wat er gaande is in jouw leven. God is met jou daarin. Je kan dat niet beschrijven, je kan daar je vinger niet op leggen, maar je weet wel dat God met jou is daarin. Ja? Dat is iets dat mijn zuster moet missen. Ze weet dat niet. Zelfs als je op een sterfbed ligt als gelovige, ervaar je op de een of andere manier Gods goede zorg en nabijheid. Nogmaals, ik kan dat niet beschrijven. Dat is iets dat alleen God kan doen. En mijn zuster moet dat missen, spijtig genoeg. Mijn zuster kan alleen maar rekenen op de zorg van haar man, van vrienden, van kennissen en van de chirurgen. Dat is alles. Maar iemand die gelooft, ja, die heeft de zorg van God over hem. En er bestaat daar een heel mooi vers over. En je moet er niet naartoe gaan. In Psalm 116, vers 15. Ik wil dat een keer. Je moet er niet naartoe gaan. Staat er: kostbaar is in de ogen van de Heer de dood van zijn gunstelingen. Kostbaar is in de ogen van de Heer de dood van zijn gunstelingen. Dat is een heel prachtig woord, een hele prachtige bemoediging, dat zelfs al lig je op een sterfbed, voor God is dat kostbaar wat er daar gebeurt op dat sterfbed. Ja? Hij zal met je zijn. Dat wil niet zeggen dat je geen pijn zal hebben. Ja? Maar hij zal wel met je zijn. En mijn zuster moet dat missen, spijtig genoeg. Spijtig genoeg. Ik bid af en toe nog een keer voor haar. Maar spijtig genoeg moest ze dat missen. Maar zo is het niet, broers en zussen, voor jou en mij die geloven en vertrouwen op God. Zo is dat absoluut niet. Als wij lijden, welk lijden het ook mag zijn, God waakt over ons. Vandaar dat ik dat tweede vers erbij genomen heb, vers 21. Psalm 34, vers 21. Staat: Hij, God dus, bewaart al zijn beenderen van de geloven. Niet één daarvan wordt gebroken. God bewaart al onze beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Jullie kennen dat vers? Dat verwijst. Hé? Johannes gebruikt dat in zijn evangelie om te verwijzen naar de Heer Jezus. En inderdaad, in een van de beenderen van de Heer Jezus was gebroken. Johannes gebruikt die psalm 34, dat vers. Maar binnen in de context, de directe context van deze psalm, ja, is dat van toepassing op de gelovigen, niet op de Heer Jezus. Op de gelovigen, binnen in de context van de psalm dat David geschreven heeft. Het geeft betrekking op jou en mij, broers en zussen, dat geen een van onze beenderen gebroken zal worden. Nu, vraag je. Zijn er die broers en zussen die al een keer een been of een arm of zo gebroken hebben, of een neus? Ja. Nu. Ja. Dus, psalm zegt, geen een van zijn benen zal gebroken worden. Dat wil niet zeggen dat je daarom niet gelooft, omdat je daarom God niet toe behoort. He. Dus dat wil zeggen dat je dat vers hier niet letterlijk mag nemen. Als David zegt, God bewaart al onze beenderen, niet één daarvan wordt gebroken, dan beschrijft hij daarmee figuurlijk, ja, dat God ons beschermt. Zijn volkomen bescherming is over ons. Het is een beschrijving van Gods actieve betrokkenheid in ons leven. Ja, van begin tot einde. Van begin tot einde. En dat, broers en zussen, is toch geen onbelangrijk detail om te weten. Je kan dan wel weten dat God met jou is, maar broers en zussen, ervaar je dat ook in leven? Ben je daar ook 100% van overtuigd dat dat ook zo is? Of is dat ergens een gedachte dat je gehoord hebt, maar dat je niet zo proeft in je eigen leven? Want, broers en zussen, die overtuiging zal je dus wel echt nodig hebben in je leven. Hè? Zeker als het moeilijk gaat. Als het moeilijk wordt voor jou. Want, we hebben net gelezen dat Davids hart gebroken werd. Ja, gebroken werd. Moet maar een keer de verslagen lezen van David. Die heeft serieus afgezien, maar we hebben er al bij stilgestaan. En dat zijn geest ook verbrijzeld werd. God stond dat toe. Maar, ik wil er ook onmiddellijk bij zeggen, dat God het niet toestond dat David volledig overweldigd zou worden door zijn omstandigheden en door al zijn ellende, dat hij de handdoek in de ring zou smijten. God zou dat zeker niet toestaan. Dat hij zegt, ik kan niet meer. Ik zit aan het einde van mijn Latijn, ik kan niet meer, ik stop het, ik maak er een einde aan. God zou dat niet toelaten. En ik wil daarom een keer met u naar een vers gaan. Ik heb dat van de week nog gelezen. Uit Spreuken 24. Ik wil dat toch gewoon eventjes lezen. Spreuken 24. Ik heb de gewoonte om, als ik iets lees in mijn stille tijd of zo, en er springt zo'n vers uit dat ik dat opschrijf in een bestandje bij andere versen die mij aangesproken hebben. Dat is er één van. Spreuken 24. Wat er ook gebeurt in jouw leven, broers en zussen, wat de mensen jou ook proberen aan te doen, niet gelovige mensen of gelovige mensen, ja, spijtig genoeg doen christenen soms jou ook dingen aan, hè? Die ouder zijn onder ons, weten dat wel. Wat er ook gebeurt in jouw leven, broers en zussen, God zal het niet toestaan dat je valt en blijft liggen. Lees maar een keer, Spreuken 24, vers 15 en 16. Vers 15, daar roept hij op. De spreuken schrijft, goddeloze, loer niet op de woning van de rechtvaardige, de gelovige. Verwoest zijn verblijfplaats niet, want al valt de gelovige 7 keer, hij zal ook 7 keer weer opstaan. Zie dat? Al val je 7 keer, al word je omver geduwd door wie of wat dan ook, ja, je zal 7 keer opstaan. Maar, lees ik hier verder, een goddeloze, als een dien struikelt, die staat niet meer op. Kan een paar keer struikelen, kan een paar keer opstaan. Maar 7 keer gaat hij niet opstaan. 7 keer, 7 is gewoon het getal van volmaaktheid. Ja? Je mag tegen een christen, je mag hem 50 keer afbrengen, 50 keer verschrikkelijk kwaad aan doen, en hij zal 50 keer opstaan. Hè? Volmaaktheid. Maar als je dat doet met een goddeloze, hè? Je zal dikwijls opstaan, maar er zal een dag komen dat hij niet meer zal opstaan, dat hij het zal opgeven. Maar dat gaat niet voor ons, broers en zussen. Ik wil het nog een keer lezen. Goddeloze, loer niet op de woning van de rechtvaardige, verwoest zijn verblijfplaats niet, want al valt goddeloze 7 maal, hij zal 7 keer weer opstaan. God had hij gedachten, broers en zussen, als het moeilijk wordt. Struikelen doet pijn, neervallen doet pijn. Maar beseft ook wel dat God je weer zal doorrecht staan, hè, op zijn tijd. Goed, laten we terugkeren op Psalm 34. Davids ellende, broers en zussen, het is daarom dat het goed is om Davids verhaal te lezen. Davids ellende dreef hem heel dikwijls tot het uiterste. Dat hij dacht, ben er geweest. Dat hij aan het einde van zijn Latijn zat. Maar God stond dat toe met een reden. En dat is het grote verschil tussen iemand die gelooft en iemand die niet gelooft. Al wat er gebeurt in het leven van een niet-gelovige, ja, als een ellende en pijn, is zinloos. Het heeft geen nut. Maar bij een gelovige is dat volledig anders. God gaat onze ellende, en wat er ook gebeurt met ons, hij gaat dat gebruiken. En hij gaat dat gebruiken ten goede van ons. Ja? Je hebt dat niet bij een niet-gelovige. Dat komt over hem, hij ziet af, en dat is het. Het is zinloos. Maar bij ons gaat God dat gebruiken om ons op te bouwen. Om ons te veranderen. Ja? Zelfs al kan het jouw hart breken en jouw geest verbrijzelen. Heb je soms al een keer dat gevoel gehad? Door het een of het ander dat je hart gebroken werd en je geest verbrijzeld werd? Steek ik een vinger op wie dat al gehad heeft. Zit hier... Serieus, vele mensen die al goed weten wat dat is. Ja. Voilà. Dus, christenleven, broers en zussen, bestaat niet enkel uit verheem zijn van je zonde, aangenomen worden door God, en dan gewoon afwachten tot de Heer Jezus terugkomt. Nee, natuurlijk niet. Ja. Het christenleven bestaat ook uit het feit dat God jou van binnen diep in gaat veranderen. Ja. Klein vraagje. God heeft zijn geest gegeven. Weet er iemand, kan er iemand een reden geven waarom God ons zijn geest heeft gegeven? Als God ons zijn geest heeft, nee, dat staat ergens in Petrusbrief, dan we gelijk aan hem zouden zijn. Dus transformatie. Ja. Je springt al vooruit op mijn blaadje. Goed. Maar inderdaad. Dus God verzegelt ons niet enkel met zijn geest. Ja. Als je Gods geest hebt, ben je verzegeld. Je bent van hem. Ten tweede. God onderwijst ons door zijn geest. En inderdaad, zoals onze zus ons zegt. God transformeert ons. De functie, om het zo te zeggen, met alle respect, de functie van Gods geest, die woont in ons, is om ons te veranderen. En om ons te veranderen naar wat, broers en zussen? Of naar wie? Naar zijn beeld. Wat wil dat zeggen? Veranderd worden naar het beeld van Jezus Christus. Dat wil zeggen dat wij in ons leven, dat de geest meer en meer wil dat we het karakter gaan vertonen van Jezus Christus. Als er dingen gebeuren, dat we gaan op een bepaalde manier gaan reageren op bepaalde situaties, zoals de Heer Jezus zou reageren. De Geest leert ons dat. De Geest transformeert ons daarin. Dat is belangrijk, broers en zussen, dat we dat beseffen. Want in 2 Korintiërs 3:18 staat er dat de Geest van God ons geschonken is en dat zijn functie is om ons van gedaante te veranderen, meer en meer, naar de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat is een functie van de Heilige Geest. Dus, het punt is, Gods hoogste prioriteit, of een van zijn hoogste prioriteiten, is voor God niet ons materieel en ons lichamelijk welzijn, maar ons geestelijk welzijn. Dat is voor Gods hoogste prioriteit. En op materieel vlak zal God wel zorgen voor jou. Lees ik hier vers 11. Kan er iemand dat luid op voorlezen? Vers 11. God zal zorgen voor ons op materieel vlak. We hebben dat uitgewezen stilstaan. Vers 11. Psalm 34, ja. Psalm 34, vers 11. Jonge lieve, leven en wonen, 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 en wonen Hoorde dat? Jonge leeuwen lijden ontbering en honger. Zulke machtige wezens. We hebben daarbij stilgestaan. Maar wie de Heer zoekt, hebben geen gebrek aan enig goed. God zal zorgen voor jouw materieel welzijn. Dat is zijn zaak. Maar ons geestelijk welzijn, broers en zussen, is veel belangrijker dan ons materieel welzijn. En in dat transformatieproces, om ons te veranderen naar het beeld van Jezus, gaat God ons, gaat God dikwijls pijnlijke dingen toelaten in ons leven. Maar uiteindelijk werd het iets goed. Herinner je nog wat ik de vorige keer gezegd heb? Uit Psalm 119, vers 71, dat staat er, dat zegt de psalmist, het was goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Herinner je nog? Dat ik dat bij stilgestaan heb. Hij werd vervolgd, ze wilden hem dood. Hij zegt dat ook in zijn psalm. Mijn leven was voortdurend in gevaar, zegt hij. En de goddelozen loeren op mij om mij te doden. En dan zegt hij, dat was goed voor mij. Maar waarom was dat goed? Hij gaat verder. Opdat ik uw verordeningen zou leren. Ja? Dus tegenstand en tegenspoed is goed. Omdat het iets goeds teweeg brengt. Kijk een keer naar het leven van Job. God zegende Job op materieel vlak, zodanig dat hij de rijkste man was van het oosten. Maar God stond het ook toe dat het allemaal opnieuw van weggenomen werd van hem. Zijn rijkdom, het was allemaal weg. Zijn kinderen en zijn gezondheid, het was weg. Waarom denk je dat God dat toeliet? Nu, wij kunnen niet weten ten diepste waarom God dat deed natuurlijk. Maar we mogen wel iets daarvan weten. En in het boekje op staat er iets dat we toch weten. Ah ja, dat was één van de redenen waarom God dat gedaan heeft. Wel, omdat God ook bij Job niet enkel zijn materieel welzijn voor ogen had, maar ook zijn geestelijk welzijn. En het is mijn persoonlijke overtuiging, ja, dat moest je aan Job gevraagd hebben, achteraf. Na alles wat hem overkomen was, of hem dat allemaal wel waard was, dan geloof ik dat Job zou gezegd hebben, absoluut. Ik denk, en die Job zelf de keuze zou gehad hebben om die rampspoed over hem te laten komen of niet, dat hij zou gezegd hebben, ja, ik weiger die niet. En weet je waarom dat ik dat denk? Moet er niet naartoe gaan, omdat hij uiteindelijk aan het einde van het boek de volgende woorden zegt. Moet er niet naartoe gaan. Job 42, 5, daar zegt hij, voordien, zegt hij, had ik slechts over u gehoord, over God, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Na alles wat hij meegemaakt had, ja, voordien kende hij God, maar nu, na al zijn rampspoed, achteraf bekeken, was zijn kijk, zijn relatie met God en zijn kennis van God drastisch veranderd. Waarom? Door al de dingen die hij had meegemaakt. En is dat nu net niet wat dat jij en ik ook willen, broers en zussen, God beter leren kennen? Hoger opklimmen, ik bid dat veel, hoger opklimmen, dat je God beter mag leren kennen, dat je relatie met God intiemer mag zijn, dat je meer mag zien van zijn heerlijkheid, zoals Mozes vraagt op de berg. Is dat nu net niet wat dat jij en ik willen, broers en zussen? Dus, als het de noorderwind nog eens langskomt, reageert dat niet gefrustreerd op. Of afwijzend, of angstig. Reageer dan niet op tegenspoed en tegenstand als iets dat je niet wilt, broers en zussen. Want ik geloof dat we dat moeten aannemen als zijnde uit Gods handen. Zie tegenstand en tegenspoed niet als iets negatiefs, broers en zussen. Want God staat het toe met de reden. En dikwijls ga je die reden niet kennen, maar God staat het wel toe met de reden. En als je zo kijkt naar jouw tegenspoed en jouw tegenstand, ja, dan ga je er ook op een heel andere manier op reageren. Weet je dat? Mijn zuster reageert heel negatief op kanker. Ja? En als christen ga je daar natuurlijk ook negatief op gaan reageren. Dat is normaal, je bent ook maar een mens. Ja? Maar, eens je weer tot je zinnen komt, weet je wel dat God bezig is met jou. En dat is een heel, daar ga je daar helemaal anders op gaan reageren. En het verhaal van Job, broers en zussen, is daar geen uitzondering op in Gods woord. Hé. Ook andere Bijbelse personages en psalmschrijvers schrijven over het feit dat tegenspoed en tegenstand in hun leven een bevorderend effect heeft. Ja? Op materieel, op emotioneel, mentaal en geestelijk vlak. En dat is wat je ook leest in massa's christelijke biografieën. Dat ze zeggen, en ik citeer, ik zou zelf nooit gekozen hebben voor deze zware beproeving, maar achteraf gebleken, zou ik die ook niet willen inwissen voor een gemakkelijker pad, want God heeft me erdoor indringend veranderd. Aan de ene kant Gods goede zorg, maar aan de andere kant Gods pijnlijke vorming. Wie kent het verhaal van Jona? Zijn jullie vertrouwd met het verhaal van Jona? En dan zie je dat heel mooi. Gods goede zorg, maar ook Gods pijnlijke vorming. Wat gebeurt er? Jona moet gaan spreken, maar hij loopt weg. Ja, God doet de storm opkomen en ze smijt hem in het water. Maar Gods goede zorg is over hem. En wat doet God? Je redt hem door een vis. Een vis te zijn. Kon God niks anders gezonden hebben? Een vis. Ja, bedoel, je moet maar een keer opgeslokt worden in een vis, hè. Vorig jaar zijn mijn vrouw en ik 3 overnachtingen geboekt in Van der Valk Hotel. Maar hier had God hier 3 overnachtingen geboekt in het binnenste van een vis. Geen bed, geen douche, geen ontbijt, geen lunch, geen diner. Leuk detail. Je zat in het min van zee en je had geen zeezicht. Maar Gods goede zorg was over aan mijn broers en zussen. Gods goede zorg, God redde hem. Maar tegelijkertijd wilde God ook hem tot bezinning brengen. Hem op andere gedachten brengen. Hetzelfde met als hij gaat spreken in de stad van Nineveh. Ja? Bekeer u zeggen of God zal de stad ondersteboven brengen. Een van de kortste prekingen in heel de Bijbel. Ja? En wat doet hij? Hij gaat weg uit de stad en hij wacht geduldig af. Hij bouwt een afdakje, maar wat doet God? Weer al wil God tot hem spreken. Dat afdakje breekt af, maar God beschermt hem, doet de wonderboom opkomen. Maar wat gebeurt er? Wat doet God? Een piepkleine worm steekt de wonderboom en de boom verdort. En Jona zit daar onder de blakende zon, wensende dat hij dood was. God was bezig met hem. Hij wil hem tot bezinning brengen. En broers en zussen, God doet dat niet enkel met zijn profeet, nee. God doet dat ook met jij en ik, hè. God doet dat ook met jij en ik, broers en zussen. God gaat de weg met ons. God zorgt niet enkel voor ons, maar hij wil ons ook transformeren. Meer en meer veranderen naar het heerlijke beeld en het karakter van onze Heer Jezus Christus. En broers en zussen, God zal alles in het werk stellen om jou te veranderen. Hij zal alles in het werk stellen. Weet je wat dat God gedaan heeft met Paulus om hem te veranderen? Weet er iemand dat? Huh? Blindheid enzovoort. Maar er was daar iets wat Paulus elke dag mee sukkelde. Een doorn in het vlees. En hij wilde dat weg. Dat werd toch op zijn systeem. Dat kwelde hem. Ja? En hij vroeg aan God om dat weg te nemen. Maar wat zei God? Niente, zei hij. Nee. Mijn genade is u genoeg. En hij moest leren leven met die kwelling. Waarom? Wat zou er anders gebeuren met hem? Ja, hij zou beginnen hoge dagen krijgen van zijn eigen. Hè. Zie je dat? Broers en zussen, de grote evangelist, de gemeentestichter, Paulus. Je moest gekweld worden elke dag om hem laag te houden, om hem nederig te houden. Wat denk je, dat wij beter zijn dan Paulus? Ja. We hebben allemaal ons dingetje, dat God ons laag en nederig moet houden, hoor. Dat is zo. Dus, en daarmee wil ik afsluiten, want ik zie dat weer al uit de hand loopt. Kom een keer met mij naar Romeinen 5, broers en zussen. Als één iemand weet en ervaren heeft in zijn leven die wisselwerking, die dubbele wisselwerking tussen Gods goede zorg en Gods pijnlijke vorming, dan is het Paulus en daar zegt hij het volgende over. Hij weet wat dat is, Gods goede zorg en pijnlijke vorming. Kijk maar eens, Romeinen 5, vers 2. Dankzij hem, zegt Paulus, hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Wauw. Daarom prijzen wij ons gelukkig omdat we hoop hebben en mogen delen in Gods luister. Zie dat, Gods goede zorg, Gods troost. Maar vlak daarna zegt Paulus het volgende. In vers 3, sorry. En dit niet alleen, zegt hij, we prijzen ons niet alleen gelukkig. Omdat we hoop hebben, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Tja, we prijzen ons gelukkig onder alle ellende. Waarom? Moeten we ons gelukkig prijzen onder ellende? Hij gaat verder. Omdat we weten dat wat? Dat ellende tot volharding leidt. En volharding karakter teweeg brengt. Staat dan veerkracht. Maar het moet in feite zijn, volharding brengt karakter teweeg. Welk karakter? Volharding. Karakter van de Heer Jezus. Duidelijkste bewijs dat tegenspoed, broers en zussen, en tegenstand, wat dat het ook mag zijn, altijd op de geloven een positief veranderend effect zal hebben. Zelfs al denk je dat het niet zo is, toch zal het wel zo zijn. Bij een ongelovige drijft tegenstand en tegenspoed aan verder weg van God, wordt hij door verbitterd, maar bij een gelovige is het andersom. Het brengt hem dichter bij God en hij verbetert erop. Ik wil afsluiten en een sprekende vergelijking vertellen uit mijn eigen leven. Je kan Gods manier van doen met ons een beetje vergelijken met hypertrofie. Moeilijk woord, weten jullie wat dat is? Nee, goed, ik ben blij. Dan kan ik het mooi uitleggen. 8 jaar geleden, jullie weten dat niet, maar 8 jaar geleden stond ik in mijn eigen leven voor een heel belangrijke keuze. Ik was voordien geopereerd aan mijn rug en het was bergaf gegaan met mijn gezondheid. Nu, het is ook een beetje mijn eigen schuld omwille van mijn manier van leven. Ik heb jaren aan een stuk veel achter mijn bureau gezeten, heel veel thuis gezeten, weinig bewogen, waardoor ik, toen ik 50 jaar was, op de trap hing met een emmer water van 10 liter en ik had daar enorm veel moeite mee. Een emmertje van 10 liter water. Zelfs mijn vrouw kon dat. Maar ik had daar enorm veel moeite mee. En dat was voor mij een wake-up call. Ik zei, wat is dat hier? Een kerel van 50 jaar die met moeite een emmer van 10 liter water op de trap kan dragen. Dus, oftewel kon ik gewoon zeggen, ja, voort. Ik kijk daar niet achter. Ik leef gewoon op een manier waar ik verder wil leven. Veel thuis zitten, weinig uitsteken, bezig zijn aan de computer, met mijn bureau, aan mijn bureau, weet je wel. Oftewel kon ik een fitnessprogramma beginnen. Vandaar hypertrofie, een fitnessprogramma. Dus ik zei tegen mezelf, goed, ik moet er iets aan doen, ik zal een fitnessprogramma beginnen. En daar ook nog veel wandelen. Nu, wat gebeurt er? Ik kan dat wel raden, als je een fitnessprogramma moet beginnen, zeker ik. Ik kon maar in het begin 2 keer 10 squats doen. Voor mijn benen, weet je wat squats is? Op en neer gaan. 1 keer naar beneden en dan een keer naar boven. 10 keer, ja, ik kon niet meer dan dat. En dan nog een keer, 10 keer. En dan nog wat voor mijn armen en mijn schouders. Maar dat was verschrikkelijk. 10 keer als man van 50 jaar door je benen gaan. Goed, dat was het begin. Ik was ermee begonnen, 8 jaar geleden. Ik zeg, ik ga voortdoen. En inderdaad, week na week, maand na maand, verhoogden de reeksen en de reps. Op een gegeven moment zat ik, 2 maanden of 3 maanden later, zat ik aan 3 reeksen van 25 door mijn benen aan. Ja? Nog een maand later verhoogden de reeksen en de reps weer. En nu, broers en zussen, 8 jaar later, doe dat nog altijd, 2 keer in een week, nog altijd, je mag een keer aan hoeveel reeksen ik nu doe van squats, hè? Raad een keer. Hansa, moet niet raden. 4 reeksen van 53 keer door mijn been naar beneden naar boven gaan met 16 kilo in mijn neus. Dus niet op mijn schouder, wat maakt dat niet toe voor mijn scoliose, maar in mijn neus, 16 kilo. Dat is nog een beetje verschil hoor. Weet je dat? Ik weet het nog heel goed hoor, die eerste paar keer dat ik door mijn benen moest. Maar nu, ik ben veel sterker geworden. Wat bedoel ik, broers en zussen? Die groei, die spiermassa, die is er niet gekomen zonder pijn. Ik heb veel afgezien, hoor. Ik doe soms mijn oefeningen, hè. En mevrouw keek naar mij en ze kon er niet in om van te lachen. Dat ik al soorten van die rare gezichten trok. Groeien in spiermassa is pijnlijk. Broers en zussen, groeien in geestelijke spiermassa is ook pijnlijk. Dat is nodig. Spijtig genoeg, het is niet allemaal kommer en kwel. God doet ons ook groeien doorheen de goede dingen van het leven, natuurlijk. Maar hij gebruikt ook pijnlijke dingen. Zie je dat? Daarom wil ik die vergelijking maken. En nu ga ik afsluiten. We gaan dat transformatieproces inderdaad weerstaan bij momenten en we gaan ons dat tegen verzetten. Maar, broers en zussen, als je ervan overtuigd bent dat jouw liefdevolle vader erachter zit, dan ga je daar helemaal anders op reageren. Helemaal anders. Dat is de zegen die veruit boven alle andere zegen gaat, veranderd wordt naar het beeld van Christus. Tot daar.